Hoofdstuk 27. Naar huis. Meneer Larry Modderman was terug. Terwijl de knerpers vol afschuw toekeken, pakte hij Lucy bij de hand en rende samen met haar terug door de tunnel waar de felle cirkel zonlicht vanuit Meurstad het Retno inschenen. Door die gaten tuurden bezorgde gezichten naar beneden, waaronder dat van Kees. Lucy is terug, riep hij toen hij haar zag. En ze is samen met... Wacht eens, Lucy, is dat je vader? Ja, de knerpers hadden hem ontvoerd, riep ze terug. We komen eraan. Haar vader greep het dichtstbijzijnde touw in zijn ene hand en tilde Lucy met zijn andere hand op. Toen probeerde hij omhoog te klimmen, maar daar was hij te zwak voor. De transformatie van knerperkoning terug naar gewone vuilnisman had al zijn energie opgeslorpt. Kees, jullie moeten ons helpen, riep Lucy naar boven. Kees trok snel het touw omhoog. Ze zag dat hij er allerlei knopen en lussen in maakte. Het leek wel een Amerikaanse cowboy. Toen hij alle scoutingknopen had gemaakt die hij kende, gooide hij het touw weer naar beneden. Het was nu een stevig harnas geworden, groot en sterk genoeg voor hen allebei. Goed vasthouden, riep Kees. En nu allemaal trekken! Met een flinke ruk schoten Lucy en haar vader de lucht in. Ze werden opgehesen uit het Retno en gleden door het opgloeiende wormgat naar het zonnige Meurstad, terwijl de geheime wereld onder de grond verder instortte. Lucy omhelste haar vader steviger dan ze ooit eerder had gedaan. Ze drukte haar gezicht tegen zijn stinkende warme werkjas, blij dat ze nu niet meer hoefde te doen alsof haar vader erin zat. Terwijl ze hoger en hoger kwamen in het smeltende wormgat, wierp Lucy een blik naar beneden. Ze kreeg een bedrukt gevoel toen ze Grommert, Burp, Krabbert en Snuf ineengedoken bij elkaar zag zitten, bibberend van angst toen ze hun wereld, hun thuis, om zich heen zagen instorten. Het zonlicht werd steeds intenser en de stralen bereikten nu ook de andere kant van Knerperland. De muren verkruimelden en veroorzaakten doffe bruine stofwolken. Toen de mist wat was opgetrokken, ving Lucy een glimp op van de uitgestrekte Knerperstad. De stad die ze op de kaart had gezien, precies in het centrum van al die spinnenpoten. Kilometers ver in de diepte zag ze duizenden knerpers rondscharrelen. Jonge, oude, baby's, hele gezinnen. Allemaal kropen ze weg voor het zonlicht dat hun wereld van troep en afval binnendrong. In gedachten zag ze Snufs grote ogen voor zich toen hij haar met schorre stem om hulp had gevraagd. Haar hart brak toen ze aan hem en aan de hele knerperwereld dacht. Daar ben je, zei Kees toen Lucy in zicht kwam. Samen met het stelletje verfomfaaide kinderen met hun wilde ongekamde haren die hem hadden geholpen, hees hij haar terug in de echte wereld. Kees, riep Lucy. Ze omhelsde hem stevig. Dank je. En jullie ook bedankt, zei ze tegen de rest. Gaan jullie nu maar vlug je ouders zoeken, zei Kees, waarna alle smeerpoetsen vlug naar buiten renden.
Oh, Kees, dit is trouwens mijn vader, zei Lucy. Pap, dit is Kees, een vriend van me.
Kees sprong in de houding en gaf het scoutingsaluut. Op de plaats rust, Kees. Prettig kennis te maken. Een vriend van Lucy is een vriend van mij, zei meneer Modderman, die zelf ook het scoutingsaluut probeerde te geven. Dat lukte niet helemaal, maar Kees zei er niets van, voor deze ene keer.
Bedankt, fluisterde hij tegen Lucy. Waarvoor? Dat je tegen je vader zei dat wij vrienden zijn. Ik zei dat niet zomaar, Kees. Ik meen het echt, zei Lucy. En ze gaf hem een klein duwtje met haar schouder. Kees, waar zijn we eigenlijk? Vroeg ze, want het drong opeens tot haar door dat ze de kamer waar ze waren niet herkende. Ze zag allerlei roze tinten, snoezelig behang en het grootste hemelbed dat ze ooit had gezien.
Wacht, laat me eens raden, zei Lucy.
Eri's kamer?
Kees glimlachte en ze begonnen allebei te giechelen.
Waar is ze?
Beneden, met mevrouw Tandstra en de burgemeester, dankzij jou.
Hoe wist je eigenlijk waar ik was?
Vroeg Lucy.
Ik dacht dat het retno waarschijnlijk onder de hele stad doorliep. Dus toen je verdwenen was, heb ik gewoon onder alle bedden gekeken, legde Kees uit. Hij wees naar het enorme matras dat tegen de muur stond en naar het grote gat naar het retno.
Opeens begon Lucy's hart te stuiteren als een kikker.
Snel, zet terug, riep ze.
Wat?
Zei Kees verbaasd toen Lucy hem opzij duwde en het matras van Eri's grote roze hemelbed van de muur trok, zodat het in het stuk retno onder het huis weer donker zou worden.
Ze gaan allemaal dood als we de zon door die gaten laten schijnen. We moeten alle gaten dichtmaken en dat moeten we tegen iedereen in Muurstad zeggen.
Kees fronste zijn wenkbrauwen. Waar heb je het over? Wie gaan er dan dood?
De knerpers, riep Lucy. Je verklaart me vast voor gek, maar we kunnen ze niet zomaar laten verstoffen.
En met de laatste inspanning duwden ze het matras over het laatste streepje zonlicht. Kees keek met open mond naar wat Lucy aan het doen was, maar meneer Modderman knipte met zijn vingers.
Ik weet het. Als er iemand is die de mensen van Muurstad kan laten luisteren naar wat er moet gebeuren, dan hebben we geluk. We staan namelijk in zijn huis.
Lucy en Kees keken meneer Modderman vragend aan.
De burgemeester van Muurstad natuurlijk, zei hij.
Eri's vader,
riepen Kees en Lucy. Ze renden alle drie zo snel mogelijk naar beneden.
Burgemeester Tandstra, burgemeester Tandstra,
riepen ze terwijl ze de woonkamer binnenstormden.
Ik heb geen idee hoe die marshmallows erop gekomen zijn, mama. Ik heb die jurk eerlijk waar niet aangehad,
zei Eri net met een zoete glimlach, terwijl ze haar moeder de nogal smerige trouwjurk gaf.
Het belangrijkste is dat we weer samen zijn, antwoordde mevrouw Tandstra.
Ze gooide de jurk aan de kant en omhelsde Eri.
Sorry dat ik stoor, zei Lucy vanuit de deuropening, maar we hebben hulp nodig. Eri, waar is je vader?
Het spijt me, maar hij moest weg, zei mevrouw Tandstra kalm.
Weg? Maar jullie zijn nog maar net terug,
riep Kees uit.
Hij zei dat hij heel dringend naar zijn werk moest en dat het niet kon wachten,
antwoordde Eri's moeder. Plotseling hoorde Lucy buiten in de verte het rommelende geluid van naderende helikopters. Het was geen gewoon helikoptergeluid. Het klonk als enorm grote, zware helikopters en niet één, maar heel veel. Ze renden allemaal naar het raam en zagen een grote schaduw over de stad vallen.
Wel, snot Jan Tori, zeiden meneer Modderman en Lucy tegelijk.
Zo, dat zie je ook niet elke dag, mompelde mevrouw Tandstra.
Een zwerm van honderden grijze legerhelikopters kwam dicht bij elkaar in formatie aanvliegen. Op de zijkant van elk toestel stonden de letters KLM.
Koninklijke Luchtmacht Muurstad, riep Kees.
De volwassenen waren terug.
En hoe?
Wat hebben ze bij zich, pap? Vroeg Lucy terwijl ze naar een enorme ronde machine wees die aan lange metalen kabels onder de helikopters hing te bungelen.
Dat is een boormachine, zei meneer Modderman. Zo een waar ze hele diepe tunnels mee in de grond boren.
De kikker in Lucy's borst begon weer te stuiteren en ze keek Kees geschrokken aan.
Waarom vliegt de luchtmacht met een enorme boormachine boven Muurstad?
Vroeg Kees angstig, terwijl hij naar de metalen reus wees die steeds dichterbij kwam. Maar Lucy wist het antwoord op zijn vraag al.
Ze gaan een gat in het retno boren en de knerpers vernietigen, riep ze.
Ze zag weer het beeld voor zich van de duizenden hulpeloze knerpers die zich voor de zonnestralen probeerden te verbergen en ze balde haar vuisten.
Ik moet ze tegenhouden voor het te laat is.
Wat? Waarom jij? Zei Kees.
Omdat ik het retno heb ontdekt, zei Lucy. En omdat ik heb ontdekt dat het zonlicht dodelijk voor ze is. Dus als de knerpers doodgaan, dan is dat mijn schuld. Ik moet ze tegenhouden.
Ze keek op naar haar vader.
Ik moet naar die helikopters, pap.
Meneer Modderman keek naar zijn dochter en zag de vastberaden uitdrukking in haar ogen. Het was alsof ze opeens volwassen was geworden, maar dat had niets te maken met de vreemde retno-magie. Je hebt gelijk, Lucy lief. Wacht even. Hij ritste zijn groezelige groene jas dicht en liep door Iris' voordeur naar buiten.
Waar gaat hij naartoe?
Piepte Kees. Maar na een paar seconden hoorden ze al het gebrom van een vrachtwagenmotor en een zwaar getoeter. Kees en Iris renden naar buiten en zagen dat meneer Modderman aankwam rijden in zijn stinkende, sputterende vuilniswagen. Hij stopte, deed de deur aan de passagierskant open.
Snel, stap in,
riep hij.
In dat ding?
Vroeg Kees.
Ja, wil je dat?
Vroeg meneer Modderman.
Vet,
riep Kees. En hij wurmde zich langs Lucy en stapte als eerste de wagen in. Lucy, Kees en meneer Modderman reden in de vuilmobiel, een naam die Kees bedacht voor de wagen, door Meurstad en probeerden de helikopters te volgen. Ze reden zo snel door de bocht dat de troep die nog achter in de wagen lag op straat viel, waardoor ze een meurend afvalspoor achterlieten.
Sorry, riep meneer Modderman uit het raampje. Meestal haal ik vuilnis op in plaats van het op straat te gooien.
Waar gaan ze naartoe?
Riep Lucy boven het motorgeraas uit.
Ik weet het niet, Lucy. Verlies ze niet uit het oog. De wind waait uit het noordwesten, dus als ik een schatting maak van hun vermoedelijke richting, dan gaan ze, denk ik, naar...
Kees maakte zijn zin niet af.
Waarheen, Kees?
Riep Lucy.
Maar dat kan niet waar zijn,
mompelde hij.
Ik zie ze niet meer,
riep meneer Modderman, terwijl de helikopters met de reusachtige boormachine achter een rij hoge bomen en daarna achter de huizen van Meurstad uit het zicht verdwenen.
Pap, ik heb een idee. Sla linksaf,
riep Lucy.
Maar ze gingen niet naar...
Meneer Modderman kreeg niet de kans om zijn zin af te maken, want Lucy gaf een ruk aan het stuur. De vuilmobiel ging de hoek om naar...
De trampolinelaan, riep Lucy uit. Dan kan ik ze misschien nog net zien.
Ze sprong uit de wagen en rende naar de eerste trampoline. Kees en meneer Modderman gingen mee en klommen op de trampoline. Ze begonnen alle drie te springen, steeds hoger, en probeerden een glimp op te vangen van de helikopters en de grote boormachine.
Zien jullie ze al?
Riep Lucy na elke sprong, waarbij ze steeds verder door de straat stuiterde en probeerde boven de huizen uit te kijken.
Sorry, Lucy, we zijn ze kwijt,
riep haar vader.
Ik denk dat...
begon Kees, maar hij hijgde zo erg dat hij niet uit zijn woorden kon komen.
Wat wil je zeggen, Kees?
Vroeg Lucy. Hij haalde diep adem en probeerde het nog eens.
De helikopters! Ja, ik heb ze gezien. Waar? Recht boven jullie huis!
Riep hij hijgend. Bedoel je dat we de hele tijd achter ze aanreden en dat ze nu boven ons huis hangen? Riep meneer Modderman.
Ja, natuurlijk. Dat snap ik wel, zei Lucy. Ik heb het retno in ons huis ontdekt en daar heeft het zonlicht voor het eerst in de tunnel geschenen. Dus dat is de perfecte plaats om te gaan boren. Daar is het allemaal begonnen.
Dus daar zou alles kunnen eindigen, zei Kees.
Ik hoop dat we nog niet te laat zijn,
zei meneer Modderman. Ze sprongen alle drie door de trampolinelaan naar de vuilmobiel en scheurden terug naar huis. Hoe dichterbij ze kwamen, hoe harder het lawaai werd. Het was alsof ze in een geweldige orkaan terechtkwamen. Door het geratel van de helikopterbladen gingen autoalarms af, rammelden de ruiten in sponningen, gleden de dakpannen van de daken en vielen op de grond kapot. Toen ze de Warboelstraat inreden, zag Lucy iets ongelooflijks. Iets wat zelfs nog ongelooflijker was dan het retno.
Door de stoffige voorruit van de vuilmobiel zag ze minstens 100 KLM-helikopters als een stel hongerige gieren boven hun kleine huis cirkelen. Daaronder hing de reusachtige boormachine te slingeren als een grote metalen haai en zette zijn tanden al in het dak van het huis van de familie Modderman. Meneer Modderman trapte meteen op de rem, waardoor de vuilmobiel abrupt tot stilstand kwam.
Hoe denk je dat te gaan tegenhouden, Lucy?
Vroeg Kees.
Lucy?
Herhaalde hij en keek opzij, maar er kwam geen antwoord. De deur aan de passagierskant was open en Lucy's stoel was leeg.
Waar is Lucy?
Riep Kees. Lucy liet er geen gras over groeien. Ze rende zo hard ze kon op de chaos af, klom over de motorkap van een auto die in de weg stond, banjerde door bloembedden tot ze bij haar huis was en door de voordeur naar binnen stormde.
Lucy, wacht!
Riep meneer Modderman door het raampje. Hij toeterde een paar keer, sprong uit de vuilniswagen en rende naar het huis. Op dat moment kwamen er tientallen figuren in donkere uniformen uit de lucht. Ze lieten zich aan touwen uit de helikopter zakken en kwamen met een sprong op de grond terecht. Ze gingen naast elkaar staan om de straat af te zetten, zodat er niemand meer langs kon.
Sorry meneer, zei een van de militairen. Verboden terrein.
Maar dat is mijn huis en mijn dochter is daar, riep meneer Modderman. Er klonk een oorverdovend kabaal toen de tanden van de gigantische boor dwars door het dak van Lucy's huis gingen. De militairen doken weg om dekking te zoeken toen de schoorsteen in stukken ging, de bakstenen door de lucht vlogen en diepe deuken in de wagen van meneer Modderman maakten.
Kraak! Boink! Bang!
Achteruit! Schreeuwde de militair van de KLM. Deze straat is afgesloten.
Hij legde zijn hand op meneer Moddermans schouder en marcheerde met hem naar het einde van de straat, weg van de helikopters en weg van Lucy. Nu stond ze er alleen voor.
Zo, je bent er bijna. Nog maar 3 hoofdstukken en dan weet je hoe het afloopt. Ik weet dat al, dus als ik zou willen, zou ik kunnen verklappen dat Lucy door die grote boormachine in mootjes wordt gehakt en dat niemand haar ooit nog terugzag. Of misschien krijgt Lucy wel superkrachten en schiet ze laserstralen uit haar ogen zodat de boormachine tot pap smelt. Misschien zouden dat betere eindes zijn dan wat er werkelijk gebeurde. Wil je weten wat? Er is maar 1 manier om daarachter te komen.